De heer Jezus, die vergelijkt in Johannes 16 zijn bruid met een bedroefde vrouw die in barensnood is. Maar wanneer ze het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. Bedroefdheid is de weg naar het nieuwe leven. Maar Christus belooft echter zijn bruidskerk dat hun droefheid van hen afgenomen zal worden en tot blijdschap zal worden. Dat mochten ook de vader en de moeder ervaren toen na een langdurig onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Wim een zorgenkindje zou blijven. Ach, hoeveel ouders in Nederland hebben die boodschap niet moeten verwerken. Ik kon van de week horen op een spot op de radio, meer dan 1 miljoen gehandicapten in Nederland, van allerlei aard, van lichamelijke gebreken, sociale gehandicapte mensen die niet zo kunnen functioneren in de maatschappij, psychische gehandicapten en ook geestelijke gehandicapten die verstandelijke vermogens missen zoals u en ik die wel mogen bezitten. Wim was zo'n Mongooltje. Hij behoorde tot die laatste groep, ongeveer 3% in onze Nederlandse bevolking. Dat komt dan van onze kerken ongeveer neer op ongeveer 2300 verstandelijke gehandicapten. Dus in iedere gemeente van u is er zeker wel 1 of 2 of wel meerdere zwaarder of lichter geestelijk gehandicapt. Over het werk onder hen gaat het vanmorgen. Dat is enerzijds een begrenzing van een onderwerp, maar ook anderzijds willen we voor u als werkers in het zondagsschool wel ook de breedte van Gods werk in deze kinderen laten zien. De zaken waar we vanmorgen dan op in willen gaan zijn ook van belang voor de kinderen waarmee u zondags in aanraking komt. Het wordt wel eens gezegd, in principe zijn ze allemaal gehandicapt. De schrift zegt ons, wij derven, wij missen de heerlijkheid van God. En al bent u en ben ik ook geen professionele werker onder de gehandicapte kinderen. Het gaat er ook niet om dat dit aan specialisten wordt overgelaten. Mogelijk ziet u vanmorgen hier een taak voor uzelf. En dan zullen we merken dat met wat voor kinderen u ook in aanraking komt, dat het toch enerlei spraak is en enerlei taal. En laten we dan vanmorgen verder mogen doorgeven wat dominee Blom destijds in Bewaard Pand verder over Wim schreef. Want Wim was nog erg jong toen hij daar in die gemeente kwam waar Wim geboren was. Het is hem altijd opgevallen dat Wim werd geaccepteerd door zijn broeders en dat iedereen van Wim hield. Hij nam een grote plaats in het gezin en hij was een zegen in huis. Hij ging al vroeg mee naar de kerk en als hij dan thuis kwam, ging hij thuis kerkje spelen. Hij preekte op zijn manier en kondigde af welke dominee er dan de volgende week zou komen preken. Op bepaalde punten had hij een heel sterk geheugen. Maar overigens kon hij het onderwijs op school van het buitengewoon lager onderwijs maar nauwelijks volgen, wat lezen, wat schrijven en wat rekenen. Maar toch, ondanks zijn handicap, was Wim toch al een trouwe catechizant. Er was in die kleine gemeente waar Wim opgroeide geen zondagsschool, maar toch leerde hij ook van zijn jeugd af aan de Heere kinderlijk vrezen. Hij was ijverig op die catechisatie, hij leerde zijn vraagjes en het psalmversje zo goed als hij kon. Het kostte hem wel wat inspanning, maar het resultaat was te merken. Hij was een voorbeeld voor andere kinderen die meer gaven van verstand hebben. Zijn moeder vertelde eens toen Wim van die catechisatie thuis kwam en haar omhelsde dat hij zei, de dominee heeft zo mooi over de Heer Jezus verteld. Hij was er helemaal vol van. En toen zijn moeder hem vroeg, maar heb je dan wel eens last van je zonde, Wim? Toen antwoordde hij dat hij daarom juist de Heere Jezus lief had. Wim was vrijmoedig. Hij ging jarenlang met de bus naar de school toe. En in die bus werd Gods naam wel eens misbruikt. Maar als Wim dat hoorde, dan waarschuwde hij die buschauffeur of andere. Wim zei dan, je moet eerst bidden. Je moet niet doen zoals de varkens. En hij waarschuwde ook zijn broers wel, als zij bijvoorbeeld vergaten te bidden, als ze 's avonds naar bed gingen. Eerst je knieën buigen, zei hij dan. En als er iemand overleden was, dan verkeerde hij zo diep onder de indruk daarvan, dan zorgde hij dat de overlijdingskaart minstens een week lang zichtbaar op de schoorsteenmantel bleef staan. En in de omgeving haalde hij alle berichten van overlijden op en dan zei hij tot de mensen op het dorp, denk erom, je moet tot God bekeerd worden. En zo was ook dominee Bakker van Driebergen zijn lievelingsvriend. En toen dominee Bakker overleden was, ging hij met het overlijdensbericht de hele buurt langs. En overal zei hij, dat was mijn vriend. Hij had een nieuw hart. Hij is in de hemel. En wij moeten allemaal tot God bekeerd worden. En dat, vrienden, brengt mij vanmorgen tot het doel ook van het onderwerp, wat ook het doel moet zijn van uw zondagsschoolwerk. De Bijbel leert ons immers dat het evangelie bestemd is voor kinderen. Want al bezit dan de een wat meer verstandelijke vermogens dan de ander, of heeft de een een meer gezond lichaam dan de ander, van nature hebben we allemaal die ene grote handicap, namelijk dat we in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, zegt ons doopsformulier, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En nu is het woord van God, is het zaad van de wedergeboorte, en daarom zaait u in de morgenstond in de kinderharten, opdat het benedenwaarts mag wortelen en opwaarts vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. En dat is het doel, ook van het onderwerp van vanmorgen, het evangelie of de blijde boodschap om de kinderen, die brengt tot bekering. Dat is het eerste, wat we in alle arbeid om de kinderen voor ogen behoren te houden. Kinderen moeten bekeerd worden. Al zijn ze dan door de doop afgezonderd, het zijn nog geen bekeerde kinderen. En de zonde die veroorzaakt immers ook dat er in hun hart het andere gezaaid wordt van de duivel. En daarom zoeken we naar bewijzen bij die kinderen dat ook de blijde boodschap hen tot bekering gaat brengen. Kinderen moeten bekeerd worden. In de tweede plaats wil ik opmerken dat ook kinderen, ook gehandicapte kinderen, kunnen bekeerd worden. Er is niets in een kind dat het bij voorbaat al uitsluit dat het niet zalig kan worden. Geen lichamelijke of geen geestelijke handicap, geen verduisterd verstand, zelfs geen boos en geen zondig hart, staat de Heilige Geest in de weg. En juist bij kinderen die boodschap van het evangelie mogen horen en tot bekering komen, is het te zien dat de genade van God het evangelie hen verandert en loutert. Want wat kan nu een kind vergelden aan de Heere? Toch immers niets. Nu is het werk van God in een kinderhart beschamend ook voor volwassenen. Het hart van de blijde boodschap voor kinderen is immers ook dat zij persoonlijk vergeving van hun zonde krijgen. En dat daardoor de rechtvaardige Zoon van God mens en kind is geworden. En dat hij die grote goede herder ook zijn leven stelt voor afgedwaalde schapen. En dat hij juist gekomen is om in zijn armen de lammeren te gaan vergaderen. En die kleintjes, die zogende, zachtjes te leiden. Dat benadrukken we toch ook voor de kinderharten. Je vertelt ze toch wel dat ze zondaren zijn. Onderworpen aan Gods toorn en vloek. U zegt toch ook wel dat zij zichzelf niet kunnen bekeren en niet kunnen zalig maken. Maar dat Gods Zoon hen wel kan redden door hun zonde van hen af te nemen. Zie toch het Lam Gods. En het is diezelfde geest van Christus die zowel volwassenen als ook de kinderogen gaat openen voor hem. Nu zou ik vele opmerkelijke voorbeelden kunnen noemen van kinderen die in hun jonge jaren tot bekering zijn gekomen. Die bekende Bijbelverklaarde Matthew Henry, 10 jaar oud. Polycarpus, een martelaar die op 95-jarige leeftijd stierf, maar die al tot bekering was gekomen toen hij 9 jaar was. Bekende Engelse prediker Jonathan Edwards, 7-jarige leeftijd tot bekering gekomen. En we zouden nog wel veel meer kunnen zien wat het evangelie ook bij kleine kinderen gaat uitwerken. Ik zou leeftijden kunnen noemen van 6, 5 en 4 jaar en daaronder. Ook van kinderen die in hun lichamelijke ontwikkeling misschien wel ouder zijn geworden. Kinderen waar u dus mee te maken krijgt. Maar die soms in hun geestelijke ontwikkeling achterblijven. En daarom wat hun verstandelijke vermogens betreft niet verder komen dan 6 of 7 of 8 jaar oud. Dus wat Pim zei, dat onderstreept in de eerste plaats kinderen moeten bekeerd worden. Maar ook in de tweede plaats kinderen kunnen bekeerd worden. En ten derde wil ik nog opmerken, als ik mag zien op die auteur van het geloof in de bekering, gehandicapte kinderen komen evenals andere kinderen en volwassenen langs dezelfde weg tot bekering. Er was eens een professor die 2 poesjes had, een groot en een klein. En die professor zei eens tegen zijn timmerman dat hij een paar openingen in de deur moest maken omdat hij poezen steeds aan die deur aan het krabbelen waren. En toen vroeg die, maak er nu 2, een grote, een brede toegang voor die grote poes en een wat kleinere voor die kleine poes. En toen zei die timmerman tegen die professor, maar als ik er nu 1 maak voor die grote poes, dan is dat toch ook goed voor dat kleine poesje. Want zowel die grote als die kleine, die komen toch immers door diezelfde ingang naar binnen. Zo gaan volwassenen en gehandicapt en andere kinderen het koninkrijk der hemelen binnen door de enge poort der bekering. En er is daarom geen ander evangelie voor onze kinderen. Het is dezelfde boodschap. Hoewel we uiteraard wel rekening hebben te houden met hun beperkt begrip. Juist zo'n kind kan denken, een enge poort, dat is iets waar het donker en waar het griezelig is, waar je bang voor moet zijn. En daarom hebben we op onze woorden te letten, op wat we in kinderlijke taal ook mogen spreken, waarom die poort eng is. Niet omdat er geen ruimte van de genade is, maar dat we door onze zonde die poort zo klein hebben, dat we er alleen maar bukkend en buigend door kunnen gaan en dat we onze zonde daar moeten verliezen. En wanneer we dan de bedoeling van het evangelie voor gehandicapte en gezonde kinderen nog eenmaal samenvatten, dan hebben we nu u willen meegeven dat de Bijbel ons leert dat kinderen moeten, kinderen kunnen en kinderen zullen ook tot bekering komen, zoals het ook bij volwassenen te zien is. Dat brengt me nu bij een volgend punt, want hiermee wil ik dan ook tevens de smalle weg gaan afbakenen tegenover de gevaren die in onze tijd ons aan alle kanten bedreigen. Ik wil u op 2, naar mijn besef, verkeerde wegen gaan wijzen die vandaag met de kinderen, ook gehandicapte kinderen, zo gemakkelijk begaan worden. Maar ik vrees dat het straks rust of zandgronden blijken te zijn van een weg die aan het einde onbegaanbaar bleek te zijn. Allereerst dan de gedachte dat wij met onze kinderen al op die weg zijn die naar boven leidt. Dat we onze kinderen benaderen als schaapjes van de goede herder, zeker. Ze kunnen zich dat nog niet zo beseffen en onder woorden brengen, maar we vertellen hen toch over de Heer Jezus dat Hij hun herder is. En wat zal dan de reactie zijn van een kind? We hebben het gehoord in het openingswoord, een kind is ontvankelijk. Een kind, hoe verschillend het ook is, en wat voor ze ook voor opvoeding thuis hebben gekregen, ze zijn toch geneigd om de meester of de juffrouw die hun dat vertelt te geloven. En we zien hier met name dan ook bij gehandicapte kinderen dat er wel wat verschil is in hun beoordelingsvermogen. Laat ik 3 punten ook aanwijzen waar juist die gehandicapte kinderen op die weg zo makkelijk misleid worden. Want in de eerste plaats, het woord zegt het al, als ze verstandelijk gehandicapt zijn, dan is er in hun ontwikkeling, in hun kennis, meestal een achterstand gekomen. Ze kunnen het niet zo goed beseffen, ze kunnen niet zo abstract denken zoals u en ik. U doet er ook uw best voor om juist die allerkleinste op de zondagschool niet alleen maar te zeggen en te spreken over zonde en genade. U zegt toch niet, dat is toch te moeilijk voor hen. U zegt niet, ach bekering, daar zullen ze later wel eens over na gaan denken. En het recht van God, of zoals ik onlangs hoorde, over de kruisiging kunnen we nog niet vertellen. Dat is te eng voor die kinderen. Nee, geestelijk gehandicapte kinderen en kinderen waar u mee te maken hebben, die willen het ook als het ware zich aanschouwelijk gaan voorstellen. En zo las ik een voorbeeld van een vader die bij een dove kleuter ook een handicap de geschiedenis van Goede Vrijdag ging vertellen en naar zijn vermogen met zijn handen, met zijn mimiek, met een platenboek erbij en zelfs met een hamer en spijkers. Dat was nodig om dat kind de geschiedenis te gaan verduidelijken. Want een kind beseft niet wat is eigenlijk goed en wat is fout. Wat is gerechtigheid en heiligheid, leven en dood. Gehandicapte kinderen zijn allereerst anders in hun verstand. En daarom zullen we ons in onze vertellingen daaraan moeten aanpassen. Zeker, dat betekent niet dat u het evangelie gaat veranderen als u het aanpast. Het is geen verdraaien of verminderen van het evangelie. Maar het is als het ware de blijde boodschap concentreren. Zoals een dominee zondag zijn preek eigenlijk moet kunnen samenvatten in zijn thema en verdeling. En een paar regels moet kunnen zeggen. Dat is de boodschap van vandaag. Zo moet u het vertellen. U moet weten, wat is de kern die ik moet overdragen zondags, maar ook aan deze kinderen. Tweede plaats zien we ook dat juist gehandicapte kinderen ook in hun gevoel heel anders zijn. En juist een beroep doen op hun gevoel, dat kan een verkeerde indruk wekken bij hen die aan ze vertelt. Ze laten zich tijdens de vertelling heel makkelijk door hun emoties leiden. Ze duiken inderdaad onder de tafel als je spreekt over het offer van Isaac en ze zien het mes als het ware flitsen en ze durven niet te kijken. Derde plaats wil ik daar ook van zeggen dat die kinderen ook zo gemakkelijk misleid kunnen worden, omdat hun wil zo heel anders is. Ze zijn zo makkelijk beïnvloedbaar. En ze zijn ook niet zo geconcentreerd. Ze kunnen zich ook niet zo controleren. En als we dan die paar punten, met name bij die kinderen, zien als grote gevaren waar ze op misleid kunnen worden, dan hebt u misschien al opgemerkt, dat geldt eigenlijk voor de kinderen waar wij mee te maken hebben ook wel. En dan kom ik toch weer bij die vraag terug. Op welke weg leiden we dan onze kinderen? Waar gaan wij hen in voor in onze vertellingen? Ze zullen namelijk navertellen wat u hen voorzegt. En daarom is die eerste weg voor mij besef onbegaanbaar. Als we namelijk alleen maar voorhouden dat ze al bekeerd zijn. Dat we daarvan uitgaan en dat we zeggen, ach, een evangelische bekering is er toch ook. Daarover straks nog meer. U zult uit de schrift wel weten dat bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier ons zegt dat iedere geloofsuiting nog niet de echte geloofsuiting is. En daarom wees er voorzichtig mee met wat kinderen zeggen en belijden van hun geloof. Maar, en dat brengt me dan natuurlijk precies bij het andere uit, op die tweede, voor mijn besef, onbegaanbare weg. Er is ook een onderschatten van wat kinderen belijden. We kunnen soms al te gemakkelijk denken en soms zeggen dat de weg van ieder kind toch van nature immers een hellend vlak is. En hoe ouder ze worden, des te sterker en des te dieper vallen ze van de Heer af en hoe sneller het gaat. Maar wat doet u als u met kinderen spreekt? Elke vertelling is als het ware daar een dam op werpen. Om te zeggen tot hiertoe en niet verder. Keert weder, gij afkerige kinderen. Die weg waar je nu op bent, die is onbegaanbaar. Die eindigt straks in het verderf. Maar dan? Zie, dan is er vaak bij ons, naar ik meen, een grote aarzeling. Een terughoudendheid, als je het evangelie hebt doorgegeven, dat we dan grote bedenkingen hebben bij onszelf en bij de kinderen. We kunnen misschien denken dat het van geloof van een kind eigenlijk nog niet onderzocht kan worden, omdat bijvoorbeeld een leeftijd een handicap is, of de verstandelijke vermogens een handicap zijn. Maar het woord van God zegt toch, het evangelie is een blijde boodschap die tot bekering brengt. Het woord van God zal niet ledig wederkeren. Het zal doen wat hem behaagt. Of ten voordeel, of ten oordeel. Men heeft het brengen van het evangelie tot kinderen wel eens verkeerd voorgesteld. Alsof u alleen maar de watervaten moet vullen. En dat dan de Heilige Geest onverklaarbaar ineens dat wonder van Kana herhaalt en de water in wijn verandert. Maar we lezen in Spreuken 22 vers 6 anders. Leer de jongeling de eerste beginselen naar de eis van zijn weg, op zijn wijze, op zijn en haar manier. En als hij oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dus dat betekent niet dat u op zondagschool en aan kinderen het evangelie doorgeeft en dat dan mogelijk misschien later ze nog wel eens bekeerd zullen worden. Nee, de schrift zegt het. Pas als een kind op die goede weg is gekomen, dan hebt u de zekerheid dat ze daar later niet van zullen afwijken, maar dat ze zullen volharden. En daarom bekering op de boodschap van het evangelie kan ook onder kinderen niet vroeg genoeg plaatsvinden. Wees niet tevreden als de kinderen aandacht hebben voor de boodschap, want bekoring is nog geen bekering. Neem dus geen houding aan van laten we maar afwachten, onder het mom dat je aan de vruchten de boom kent en dat je de vruchten nu nog niet kunt onderzoeken omdat die boom nog in de bloesem of in de knop is. Denk niet dat we moeten wachten tot 18 of 19 jaar. Zo dachten de discipelen ook, zoals ons vanmorgen is voorgelezen, toen kinderen tot Jezus gebracht waren. Ze waren nog niet oud genoeg, ze waren nog niet wijs genoeg en ze waren, noemt u maar op. Maar de Heer Jezus zegt, het gaat er juist niet om groot te worden, maar juist om klein te worden in de wedergeboorte en in de bekering. En laten we daarom bij onszelf ook nagaan op welk spoor, op welke weg u bent in het vertellen van het evangelie aan kinderen, aan gehandicapte kinderen. En als we dan getuigenissen horen, de kinderen horen spreken op hun wijze, wat stelt u dan eigenlijk boven? Belijdenis van de mond van een volwassene of van een kind? Bent u meer geïnteresseerd in een volwassene die bij de kerk mag komen, omdat het misschien een grotere triomf voor u is, omdat u iemand hebt meegenomen naar het huis van God? Maar wanneer een kind door de Heer, door uw arbeid bekeerd mag worden, het evangelie gelooft, dan ligt daar een heel leven voor dat kind. Wat is dan het verkeerde in die twee benaderingswijzen van het kind, waar we ook juist onder de gehandicapte kinderen merken dat men er eigenlijk vaak van uitgaat dat ze toch allemaal al schaapjes van de goede herder zijn? Of dat we die kinderen aan de andere zijde juist helemaal vergeten. Wel, ik denk dat geen van beide wegen rekening houden met het bijzondere van ieder mensenkind. Wanneer de Heer u heeft geschapen en onze kinderen, dan bent u een persoonlijkheid. En wanneer nu een kind in het natuurlijk leven geboren is, dan kan het ook nog niet direct lopen en praten. Het weet niet wie zijn vader is. Het kan ook het nog niet belijden en zeggen. Daar is een opvoeding in nodig. Wel, zo spreekt ook de schrift over een geestelijke opvoeding. Als er werkelijk het nieuwe geestelijke leven in een kind is gekomen en het evangelie geloofd wordt, dan zal ook dat geloof gevoed en onderhouden moeten worden. Dus je kunt een kind niet in een niemandsland laten om er af te wachten. We geloven dat de Heere de evangelieverkondiging om de kinderen ook wil gebruiken om hen ook tot die eindbestemming te doen komen. En daarom niet afwachten, niet toezien. Dan is dat die houding van je ontmoedigt ze niet, maar er is ook niet een bemoedigen. Maar laten we daarom proberen een weg aan te wijzen waarop we de gaven en de middelen die de Heere hen en ons heeft gegeven ook te gebruiken. Nu zien we vooral bij die kinderen dat ze open zijn. Dat ze ontvankelijk zijn om het woord te horen. Maar dan moet het ook het hele woord zijn. Evangelie gaat nooit zonder de wet gepaard. Ze zullen daarom onder de prediking en onder de vertelling soms zo onverwacht en zo spontaan in hun openheid reageren. Ze begrijpen niet als je vertelt dat de Heer Jezus de deur is. Maar als je het gaat vertellen uit je gelijkenis. En je laat het zien, misschien op een flanelbord. En je zet daar zo'n herderfiguur in de opening. En je zegt dat ook zij moeten ingaan. En daarom niet voorbij de Heer Jezus kunnen komen. Dan gaan ze het wel verstaan. Dat zo een mens alleen maar zalig kan worden door het geloof in Christus. Ze zijn ook aanhankelijk. En dat uit zich in vriendschap en trouw. Je behoeft ze echt niet te vermanen om trouw naar de Bijbelclub te komen. Of hun kleurplaten, waar ze de geschiedenis nog eens kunnen herinneren, ook de kleur. Ze hebben fantasie. En ze zijn muzikaal. Ze kunnen soms echt wel wat onthouden. Al dacht u misschien van niet. Ze kunnen ook best op psalmversjes leren, maar dan op het niveau zoals u de kleine kinderen op de zondagschool hebt. Je mag zien dat ze ook die gemeenschap zoeken bij elkaar. En soms ook wel eens mag zien dat ze het bij de Heer gaan zoeken. Ze zijn soms zo blijmoedig dat als ze het woord hebben begrepen wat je hebt doorgegeven, dat het ook uit hun hart mag voortkomen wat erin leeft. We hebben daar op dit moment niet zoveel tijd meer voor om wat breed uit te werken. Maar wellicht vanmiddag in de bespreking kunnen we daar nog iets meer van zeggen. Maar ieder kind zegt ons vanmorgen, ook de gehandicapte kinderen, u moet ze benaderen in hun belevingswereld. Want ze hebben dat als gave van de Heer gebruikt. Misbruik het niet. Leid ze daardoor niet op de verkeerde weg. Maar ook al zullen we dan niet altijd de blijmoedigheid van hen en de aanhankelijkheid voor het echte geloof kunnen houden, we mogen ze wel ook daardoor gaan heen wijzen naar hem, die het ook gezegd heeft, laat deze kinderkens tot mij komen. En laat ik daarom vanmorgen geen uitgebreide pedagogische beschouwing opzetten, hoe we dan precies met die kinderen moeten omgaan. Ik kan dat niet, ik heb geen pedagogie gestudeerd. Maar ik heb wel gemerkt, in de praktijk zoals u dat doet, en je benadert ze, dat de Heer ook dat wil zegenen, dat je het aldoende zelf mag leren. En daarom ben ik vanmorgen ook hier blij dat ik het woord tot u mag voeren. Want ik wil er vanaf deze plaats ook het pleit voor gaan voeren, dat u als onderwijzer, de onderwijzeressen op de zondagsschool, die met zoveel, met 99, hebben vanmorgen gelezen, omgaat nu leven. Als het ware ook die ene eens gaat opzoeken. Dat u ook u eens zal gaan inzetten voor deze kinderen. U hebt al zoveel ervaring met het vertellen. Met het verwerken van een vertelling op de zondagsschool of de zondagsclub. Maar, wees eens eerlijk, hebt u ook al onder deze kinderen gewerkt? Of hebt u ze vergeten? Is er op de zondagsschool bij u een jongen of een meisje wat via een rolstoel wordt binnengebracht? Ik zie het juist bij die kinderen die vanwege een handicap op een andere school ergens moeten zitten. En daarom zo weinig vriendjes en vriendinnetjes in de dorps, maar ook in de kerkgemeenschap hebben. Dat zij juist ook uw aandacht nodig hebben. En er zijn er zeker deze laatste tijd vele prachtige initiatieven van interkerkelijke groepjes, waar ook van het reformatorisch gezinde deze kinderen bijeen worden gebracht op een bijbelclub, waar centraal het doorgeven van de boodschap staat, maar waar ook zij nu eens die aandacht krijgen die ze al zo lange tijd hebben moeten ontberen. En dan mag ik het zien dat u daar weer die eerste primaire taak van het zondagschool kunt opvatten. Want daar komen ook juist die gehandicapte kinderen die vergeten worden, ook door de wereld, maar waar u dan ook weer aan ongelovige, buitenkerkelijke kinderen ook het woord van Gods macht doorgeven. Het materiaal, u kunt het hiernaast op de tafel zien, wat ook wij gebruiken, ik zal ook straks hier wat neerleggen, dat is misschien wel heel verschillend dan u anders zondags gebruikt. U moet ook daar wel op passen dat u een goede en nauwkeurige selectie ook toepast, want niet alles wat aangeboden wordt is voor de kinderen ook geschikt. Persoonlijk gebruik ik de catechisatiemethode van dominee van der Net, van dominee van de Gereformeerde Gemeente, maar waar ik dan per vraag ook weer een kleurplaat bij meegeef en de kinderen ook daar op het thema van het onderwerp vertel. En zo zijn in 6 deeltjes de hele geloofsleer door te werken. Maar ik wil toch weer terugkeren naar de noodzakelijkheid van het brengen van het evangelie ook aan gehandicapte kinderen, want de tijd dringt. Ik zou u namen kunnen vertellen van Annette, die ik maar zo kort op een catechisatiegroepje heb gehad en die door een ongeluk werd weggenomen. Ik zou u ook kunnen vertellen van Kobi, die met haar moeder door de weekse diensten op ons eiland bezocht en als ze het kon ervaren als de dominee door de geest bediend werd, dat zij ook bewogen was. En als ze na afloop meeging naar de consistorie en vroeg: dominee, kan ik ook nog bekeerd worden? Ik zou u kunnen vertellen van Rens, weliswaar niet verstandelijk gehandicapt, maar toch nog jong. En die wist dat hij verloren zou gaan en aan zijn moeder vroeg: maar als ik nu in de hel zou zijn, zou ik daar de Heer Jezus kunnen zien? Maar laat ik u dan nog een ander voorbeeld mogen doorgeven waarin weer zo duidelijk naar voren komt wat nu het evangelie ook uitwerkt bij kinderen. Al zijn ze nog kinderen in verstand, de blijde boodschap brengt ook hen tot bekering. Op 3,5-jarige leeftijd was Anneke erg ziek geworden. De ouders konden slechts met veel moeite nog wat medicijnen haar toedienen. En haar vader heeft het later beschreven dat hij nog maar weinig hoop had op haar herstel. Hij was als ouder diep onder de indruk dat nu uit een onreine geen reine voortgebracht kan worden. En dat daarom het hele menselijke geslacht onder de toren lag. En dat ook hij besefte dat het nu was vanwege zijn zonde dat ook zijn dochtertje zo ziek was. En hij zag het: zonder wedergeboorte, zonder bekering, is er geen ingaan in het hiernamaals. Maar tot verbazing van de familie herstelde Anneke. 6 maanden daarna moest haar vader haar ernstig tot de orde roepen, omdat ze zich niet goed had gedragen tegenover haar moeder. En nadat hij dat gedaan had, vertelde haar vader aldus: ik ging verder om haar aan te spreken in een taal die in overeenstemming was met haar leeftijd, over de liefde en de vergevende genade van de Heer Jezus Christus. Het was op een manier die ik nu niet meer precies zo kan beschrijven, maar mijn hart was er vol van. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En tenslotte drukte ik op haar hart om voortdurend tot de Heer Jezus te bidden of hij haar zonde wilde vergeven en haar een nieuw hart wilde schenken en haar niet te laten sterven voordat hij dat gedaan had. En dan vervolgt haar vader: ik heb goede reden om te geloven dat vanaf dat ogenblik geen dag voorbij ging of ze zocht haar kamertje op om tot de Heere te bidden. En soms hoorden we haar, als ze zich terug had getrokken in haar kamertje, bidden onder snikken en tranen. Eens een keer daarna had ze een leugen verteld. En toen heb ik haar gewezen op het ernstige en het zondige van liegen. Toen heeft ze in haar gebeden beleden haar zonde en ze heeft onder tranen gevraagd om een nieuw hart voordat ze zou sterven. Kortom, beschrijft haar vader, in het klein was alles aanwezig bij haar wat ik ook bij volwassenen mag zien die tot bekering komen. Vruchten van de bekering, ook bij haar. En haar vader beschrijft ook nog dat er wel andere werken en vruchten van de bekering waren in zijn dochtertje. Maar het mocht blijken dat er bekering was. Totdat ze dan plotseling op 4,5 jaar leeftijd sterft. En zulke duidelijke bekering op zo'n vroege leeftijd, onder kinderen in verstand of kinderen die nog maar die leeftijd hebben, die zijn inderdaad zeldzaam, maar ze zijn er. Voor velen van ons blijft de bekering van kinderen en het geloven in de boodschap van het evangelie eigenlijk maar een heel moeilijk terrein. Laat ik daarom kortheidshalve een paar zaken naar voren brengen waar het u om te doen moet zijn als je met kinderen omgaat. Mogelijk zullen we straks de gelegenheid hebben om in de wegwijzer dat nog eens wat breder te omschrijven. Allereerst, u zult er moeten te letten hebben dat als u de boodschap van het evangelie vertelt, dat daar dan ook een belijdenis van zonde moet zijn. Zeker, dat kan op een hele kindelijke wijze gebeuren. Want een kind wat niet zoveel jaren bruut in de zonde geleefd heeft, als iemand die als het ware in het aangezicht van de hel tot bekering komt, dat zal inderdaad anders zijn. De overtuiging van zonde bij een kind dan bij een volwassene. Maar als we nu met die kinderen over zonde spreken, dan moeten we ons afvragen, hebben hen verteld dat de zonde tegen de Heer is? Ik ben zo bang dat we vaak blijven steken in het horizontale van zonde, snoepje weggepakt en niet geluisterd naar je vader en moeder. Natuurlijk, voorbeelden die de kinderen kunnen begrijpen, maar in de bekering, daar leert ook een kind dat ze tegen God gezondigd hebben. En dat daarom de relatie met God is verbroken. In tweede plaats wil ik daar ook iets nog van zeggen, als het gaat over die zondekennis en de belijdenis van zonde, dat ze ook gaan zien dat ze helemaal zonde zijn. Opmerkelijk is dat Paulus in Romeinen 3 pas spreekt over het woordje zonde, als hij eerst heeft bewezen dat de hele wereld verdoemelijk ligt voor God. En dat dit woordje zonde niet gebruikt. Maar heeft het wel bewezen. En zo zijn we ook bezig met kinderen. Het gaat niet alleen maar over ruzie maken, boze woorden zeggen, maar het gaat erom dat ze totaal zondig zijn en dat ze de Heer niet lief hebben met hun hele hart. Misschien herkent u uit uw eigen leven wel het volgende voorbeeld van een kind wat juist op dat punt in de knoop was gekomen. Toen eens een dominee ergens moest spreken, ontving hij een briefje van een kind. En dat schreef dominee: wanneer u straks bij ons komt spreken, wilt u dan een preek houden die ook voor mij duidelijk is? Want ik heb gehoord dat we eerst moeten weten dat we de grootste der zondaren zijn. Want anders kan je niet zalig worden. Maar ik probeer het. Maar ik kan me niet indenken dat ik dat ben. Ik ben niet de grootste der zondaren. En toen heeft die dominee in zijn preek duidelijk gemaakt dat van kinderen niet wordt verlangd dat ze eerst zo bruut in de zonde en zo goddeloos moeten leven als een Paulus voordat ze tot bekering kunnen komen. Door Gods bewaring gaan wij om met kinderen die bij het evangelie zijn opgevoed. Maar die kinderen leren wel hetzelfde zeggen als Paulus, maar dan op die heel andere wijze. En dan zeggen ze niet: oh, die was zo zondig. Nee, maar ze zeggen: het gaat niet over anderen. Maar wat anderen ook hebben gedaan, ik weet alleen maar van mezelf dat ik verkeerd en zondig ben. Anderen hebben misschien meer openlijk in de zonde geleefd. Maar hoe vaak en hoe lang heb ik al de waarschuwingen mogen horen? Wat heeft de Heer me al veel laten vertellen? En daarom, in mijn eigen besef, ben ik veel zondiger en schuldiger dan hen. Dat is wat de catechismus zegt, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Als ik u dus nu heb gewezen dat er allereerst belijdenis moet zijn van de zonde, dan wil ik in het kort ook nog een ander breed terrein aanwijzen wat daar onlosmakelijk ook aan verbonden is. Namelijk om die zekerheid te weten, ook bij een kind, dat de zonden zijn vergeven. Laat ik er drie dingen van zeggen. In de eerste plaats zullen we erop te letten hebben. Heeft dan ook dat kind het evangelie zo gehoord, dat ze zich gingen toevertrouwen aan Christus? Het geloof is toch niet alleen maar kennis, maar ook dat vertrouwen. Geloof is een persoonlijke relatie hebben met de Heer Jezus Christus. En anders is het een historisch geloof. Tweede, is er ook een vertrouwen van de Heer Jezus Christus alleen? Het kind is afhankelijk en het kan op zijn zondagsschool juffrouw of meester steunen. Zoals een dominee dat eens hoorde toen een kind had gezegd: dominee, wilt u voor mij bidden? En toen zei hij: nee, je moet zelf naar je kamertje gaan en je moet daar zelf bidden. En kom dan maar eens terug en vertel dan maar eens wat je gebeden hebt. Solo Christo, alleen Christus. Maar ook dan is er wel het vertrouwen van de gehele Christus. We zien het toch juist dat onze kinderen van zoveel kanten, aan alle kanten ook verleid worden. Dat ze niet op die hele Christus leren vertrouwen. Door de val kennen ze Christus niet. Verduist in het verstand, ongerechtigheid in hart, onheilig. Maar nu is Christus juist daarvoor ook voor hen gegeven. Om die onwetendheid weg te nemen. Er zijn treffende dingen te vertellen van een gehandicapt kind. Dat bij het sterven de moeder verzuchtte: ach, waarom moest jij op de wereld komen? Onbegrijpelijk, maar het is waar dat de Heere toen zijn mond opende en vertelde om God groot te maken. Maar ook zaken dat het kind leert dat Christus niet alleen maar een koning is die alles regeert, zelfs de mond en het verstand. Maar dat hij dat onderwijs als profeet ook zal zegenen. Voor ons onbegrijpelijk. Er zijn voorbeelden van kinderen die opgevoed werden in het internaat, waar ze zelf nooit meezongen, maar waar ze wel de liederen hoorden zingen en het voor het sterven nog mochten overnemen. Maar bovenal ook om Christus geheel te leren kennen als priester. Namelijk als het lam Gods, wat ook voor kinderzonde in de wereld moest komen. Om ook een erfschuld te bedekken, zoals onze catechismus dat zegt. En laat ik daarom tenslotte ook een woord van bemoediging met u mee mogen geven. Want bekering, of de boodschap van het evangelie, behoeft niet te wachten tot een bepaalde leeftijd. En als u dan vanmorgen ook uw schuld erkent, en ook beleidt: Heer, wat ben ik daarin tekort geschoten? Ik heb niet genoeg gedaan, ook voor deze kinderen. Zoals ik het behoren zou moeten doen. Ik mocht u vanmorgen voorhouden dat ook jonge kinderen getuigenis hebben afgelegd van de hoop die in hen was. En als dit mijn conclusie, dan was de opvoeding en het onderwijs een middel om het onder woorden te brengen. Ach, we ontmoeten vandaag volwassenen en ook veel kinderen die het niet onder woorden kunnen brengen. En soms zeggen ze wel: ach, de Heere weet ervan. Wat zou het groot zijn als God ook uit de mond van de jonge kinderen en zuigelingen zich lof laat verkondigen. En daarom elke keer weer, als u met kinderen omgaat, en ik hoop ook dat u met deze kinderen zult gaan werken, dan moet u doen als die andere dominee, die in de gemeente naar de kerk toe liep en toen aan zo'n jongetje vroeg: ken je mijn meester? Heb jij hem ook al lief gekregen? En toen zei die jongen: dominee, u bent de eerste die dat aan mij vraagt. En daarom, vaders en moeders, onderwijzers en ieder die met kinderen omgaat, ambtsdragers, predikanten, laat het doen als die vader die, toen hij ver weg was, aan zijn kinderen het volgende schreef: kinderen, vergeet niet elke dag je knieën te buigen en te bidden of God je wil bekeren. Want als je het woord en het evangelie van God gelooft, dan ben je de gelukkigste van alle mensen. Want als je de Heere kent, dan ben je gered voor tijd en eeuwigheid. Ik bid ieder ogenblik voor jullie. Mogen de Heer zo dat gebed bij het vertellen van het evangelie aan gehandicapte kinderen ook ons geven. Laten we samen zingen op Psalm 8. Vers 1, Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen. Het tweede vers, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden. En het vierde vers, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, vers 1, 2 en 4.
Sluis, hier hebt u. We hadden vanmorgen afgesproken dat als er nog andere vragen zijn, dat u dat dan nu ook kunt stellen. Ik heb een paar vragen, misschien over de lappen die elkaar. Dus schroom niet om uw vinger op te steken als u een vraag hebt. Ja, meneer Treost. Ik zal de vraag even herhalen. Ik had vanmorgen in het onderwerp voorbeeld genoemd. En dat ook afgewezen eigenlijk. Dat we niet zo moeten omgaan met kinderen. Alsof wij het water in het vat moeten schenken. En dat dan op een onverklaarbare wijze de Heilige Geest moet komen. Om dat water in wijn te veranderen. Ik denk terecht dat u zegt, Treos, dat dat inlegkunde is. Want ik denk dat dat ook niet de bedoeling was van die gelijkenis van de Heer Jezus. Het wonder in Cana, daarvan staat dat het eerste wonder ook was en dat zijn discipelen toen in hem geloofden. Ik denk als ik me herinner daar ooit wel eens over gepreekt te hebben, dat toen voor mij ook duidelijk werd, waar het ook vanmorgen weer om ging, dat de Heer als hij dus mensen tot het geloof brengt en ook zijn discipelen, dan begint hij op een ordelijke wijze te werken. Ik denk dat je ook moet zeggen van het wonder in Cana, dat de Heer nu bij de bronnen komt van het leven, het huwelijk, maar ook komt bij de bronnen van de bekering. Ik heb inderdaad terecht, dat was ook een van de vragen, daar erg zwaar het accent op gelegd. Noodzakelijkheid bij de prachtige bekering is dat er zondebesef is. Ik denk dat oud-testamentisch was een watervat neergezet om de voeten te reinigen. En u weet, de reiniging ziet dus niet alleen op het uiterlijke, maar ceremonieel allemaal ook dat zo de mensen gereinigd moesten worden. En dat kan alleen Christus Jezus. En ik denk ook daar, dat ik daarom te meer ook heb gezegd, als het gaat met omgaan met kinderen, zullen we ook daarnaar moeten gaan zoeken. Een andere vergelijking die ik dan niet in dit verband heb genoemd, maar wordt ook wel eens gezegd, alsof u met kinderen omgaat en dat u als het ware zoals lucifertjes die neerlegt en dat dat aansteken van die stukjes hout dan iets is van de Heilige Geest. Natuurlijk, we geloven zeker dat wij kinderen niet kunnen bekeren. Dat wij, u en ik, niet het geloof kan geven en dat het allemaal ten diepste het werk is van de Heilige Geest. Maar het ging mij vanmorgen om de vraag, hoe werkt de Heilige Geest? En nogmaals, de Geest blaast waarheen hij wil. We horen zijn geluid. We weten niet van waar die komt en van waar die heen gaat, maar we weten wel dat de Heer ons de middelen heeft gegeven. En dat is de vertelling, onder andere een middel om de kinderen te gaan zeggen hoe de Heer ook hun harten wil bekeren. Ik denk toch dat daar kinderen mee zitten. We zeggen dat ze om een nieuw hartje moeten vragen. Maar wanneer krijg je dat dan? Wanneer heb je van de Heer nu een nieuw hart gekregen? Nu, ik denk, als er iets mag zijn, van de prachtige overtuiging van de zonde, en ik heb u de voorbeelden genoemd uit de praktijk, dan is daar beginsel het werk van de Heilige Geest. Maar als u dat helemaal zou verzwijgen in de vertelling, niet noodzakelijkheid van de zondekennis die uit moet drijven tot Christus, ik denk dat je dan bezig bent om kinderen op een weg te gaan leiden waar ik juist zo ernst tegen gewaarschuwd heb. En ik denk dat dat mijn bedoeling ook was, om dat voorbeeld even aan te halen. Men gebruikt dus soms wel eens bijbelteksten en bijvoorbeeld die gelijkenis of dat wonder in Kana, alsof zo de Heer werkt, maar we moeten ons wel afvragen, wat is de betekenis en de zin van de schriften? En we mogen er geen inlegkunde aan toedoen, dat ben ik met u eens. Maar we moeten wel proberen om de kern ook weer uit zo'n geschiedenis te halen en dat aan de kinderen door te geven. Dus dat is eigenlijk tegelijkertijd ook het antwoord op de eerste vraag. Maar ik wil eerst even aan u vragen, ben ik zo enigszins op uw vraag ingegaan? Op die vraag die ik dus ook schriftelijk kreeg, maar ook mondeling wat heb toegelicht gehoord. Waarom dat ik nou zoveel nadruk legde op de noodzakelijkheid van de zondekennis. Het is inderdaad waar, dat is van zijn referaat erg naar voren gekomen. En de vragenstelster die zei me ook, maar ik heb uit mijn eigen leven geleerd dat ik het heiligdom in het oog moet houden. En ik denk inderdaad dat dat terecht is. De Heere leidt zijn volk in het heiligdom. Maar daar is ook een voorhof bij het heiligdom. En u weet misschien, als we in de schrift lezen dat Christus naar de tempel ging, dat het de dagen van de reiniging waren. Hebt u het weer het voorbeeld? Dat, met eerbied gesproken, dat je niet zomaar met je klompen het heiligdom binnen mocht lopen. Maar dat je je moet voorbereiden. En dat er zeker, Nieuw Testamentisch mogen we zeggen, dat er een weg geopend is en gaat dan toe tot de troon der genade. Het voorhangsel is in Christus gescheurd. Maar dat weerhoudt toch niet om ons dan oud-testamentisch te herinneren aan het heiligdom. Wat was het eerste wat je in de tabernakel zag als je binnenkwam? Je kon er niet over die schutting heen kijken, die was zo hoog. Het was een hele wijde deur, dat is waar. Maar het eerste wat je zag was een brandofferaltaar. Noodzakelijkheid van het offer oud-testamentisch. Dat een ieder die daar kwam ook moest zien, ik kom hier in het heiligdom voor de vergeving van mijn zonde. En terecht, u heeft goed ook opgemerkt, de nodiging van Gods kant is ruim en vrij. En daarom mogen we ook zeggen, ga dan toe met vrijmoedigheid tot die troon der genade. De deur is geopend. Even aan het voorbeeld te denken van de enge poort. Die poort is er. Het is geen gesloten deur. Het wordt wel eens gezongen, ik zie een poort wijd openstaan. Dat mogen we ook doorgeven aan de kinderen. Maar we weten ook dat die vraag bij iemand leeft, de Heere, zullen er ook weinigen zijn die zalig zullen worden? En Christus zegt, strijd gij om in te gaan. En dat is denk ik wat ook aan de kinderen moeten meegeven. Van nature willen we helemaal niet door die poort naar binnen gaan. En ach, uit uw christenreis is ons het voorbeeld ook wel bekend, dat Christen, voordat hij dat pak van de zonde kwijt was, ook al een stuk op die weg was. En ik denk dat dat voor kinderen en misschien in uw eigen leven ook wel eens een probleem is, hoe kom ik van die zonde af? Terwijl het later pas de vraag wordt, hoe kan ik God nu gaan danken om de rijkdom van zijn genade, dat hij stond als die vader in de gelijkenis van de verloren zoon, met wijd uitgebreide armen. Dat was enigszins iets op de eerste vraag ook. Ik hoop dat ik ook zo de vragenstelster ook heb beantwoord. Ze is niet meer zo gauw zitten, maar zo niet, dan moet ik het nog maar zeggen. Wil iemand hier nog even op ingaan soms? Op het, dan kom ik bij de tweede vraag. Oh, neemt u nu kwalijk. Ja, ik zal gelijk dan uw eigen vraag dan maar erbij nemen dan en het even herhalen. Men denkt nog wel eens gauw, die kinderen hebben iets voor, omdat ze een handicap hebben. En daarom zal de Heer ze wel aannemen en er wordt onterecht de tekst aangehaald. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Maar dat betekent die tekst helemaal niet. En als er staat dat God het verachten, het onedele heeft uitverkoren, dan betekent dat ook niet dat dat geldt zonder meer dat nu alle gehandicapten ook uitverkoren zijn. Alsof dat een pre zou zijn. Nee, maar u heeft dan ook terecht gezegd, ik zal die vraag even ook oplezen. Dreigen kinderen met kleine lichamelijke afwijkingen ook dan niet tussen het wal en het schip te raken? Want volwassenen denken vaak, als het maar niet erger is, dan mag je nog dankbaar wezen. Terwijl ook klasgenoten vaak hard kunnen zijn en dan bijvoorbeeld openlijk zeggen, wat heb jij een gekke lip als een meisje bijvoorbeeld een hazenlip heeft. Nu, ik denk hier weer iets te zien van de doorwerking van de zonde. Want als de Heer in een kinderleven een nieuw leven gaat werken, als we het kijken bijvoorbeeld bij Timotheus, en dan zegt Paulus dat hij ervan verzekerd is dat het geloof wat in hem woont ook bij Louise en Arnice heeft gewoond. Dus iemand kan het zien of een kind tot bekering is gekomen. Ik heb u vanmorgen wat voorbeelden genoemd. Expres natuurlijk wat duidelijke voorbeelden, misschien wel erg zwart-wit, maar om te laten zien dat de Heer ook in hen werkt. Maar het is toch die ene geest die dan ook die gave van die geest ook schenkt. Zachtmoedigheid, langmoedigheid, ootmoedigheid, nederigheid. En noemt u maar op, zoals wat in de schrift op vele plaatsen lezen. En als dan ook kind op school ziet dat een ander onder de gevolgen van de zonde moet zuchten, dan zullen ze, denk ik, eerder in het gebed 's avonds tegen de Heere zeggen, Heere, waarom ik niet en dat andere kind wel? En dan zal het toch iets in het hart voelen, je kunt een ander daar maar niet op aanzien, niet bespotten, dat doet een ander zeer en bovenal ook doet de Heere zeer. Het is ook een schepsel uit zijn hand voortgekomen en ik denk ook dat we dan terecht moeten zeggen als we zulke kinderen zien, dan gaat er iets in ons door ons heen dat nu het ganse schepsel als in barensnood is tot nu toe staat er. Maar het is barensnood en de Heere belooft daardoor dat het straks anders zal worden voor degene die in Christus Jezus zijn. Dus ik denk dat ook dat juist bij zulke gehandicapten ook altijd wel gevoeld wordt. Hè? We missen wat, er is iets wat nu bij mij onvolmaakt is. En dan wil ik ook gelijk even op die vraag die er nog bij is gesteld even ingaan. Want dan komen de problemen in de praktijk. Zolang ze nog thuis zijn en klein zijn, dan probeer je ze op te voeden en bij de schrift groot te brengen. Maar als ze dan 12 en 16 jaar zijn en ze krijgen bijvoorbeeld in de gaten dat hun broers en zussen of anderen in de omgeving gaan trouwen en verkering krijgen, dan staat hier een vraag, maar als dan een verstandelijk gehandicapte zegt, ik mag geen meisje zoeken, wat moet je dan daarop antwoorden? Nu, juist deze week hebben we met verschillende ouders van de gehandicaptenvereniging, hier liggen ook een paar voorbeelden en een paar nummers, jullie wel alvast ook opwekken als u nog geen lid bent van zo'n vereniging, wordt het. Maar met die ouders waren we in een gesprekskring juist over deze vragen ook bezig. En juist op dit punt moesten we ook beleiden, kunnen we ook geen antwoord op geven. Maar als we dan maar zien, wat is de roeping in de schrift, onder andere voor het huwelijk. En dan staat er ook wel in de schrift dat er sommigen zijn die niet gehuwd zijn. Misschien bent u wel ongehuwd. Maar dat betekent niet dat uw leven geen bestemming heeft. Dan mag u misschien, zoals er 1 Korinther 7 staat, juist anderen ook te meer op het heil wijzen van Christus. En we denken aan zoveel die juist ook in het koninkrijk der hemelen zoveel mochten doen, omdat ze niet bezet waren met de zorgen van een huwelijk. Zeker, dan hadden ze andere zorgen, heel groot soms. Maar dat ze dan toch mochten weten, mijn maker is mijn man. En de Heere heeft dan ook niet voor ieder mens het huwelijk weggelegd. En ik denk, als het uit de schrift aangewezen kan worden, ook voor zulke, dat er ook gesnedenen zijn om het koninkrijk, dat we dan ook mogen zien dat ze ook een andere taak hebben. En dan denk ik aan een voorbeeld bij een jongen uit onze gemeente. Zondags gepreekt en aan het eind van de avonddienst kwam ineens een meisje de kerk binnenlopen, gehandicapt. En ze zit niet bij ons in de kerk. En ja, ze riep en er was een klein beetje verstoring, maar goed, dat geeft niet. De dienst was toch bijna afgelopen. En een andere jongen van haar op de groep die mij op de catechisatie zit, hoorde ik achteraf van zijn moeder. Die was de volgende dag naartoe gegaan. Hij had zijn bijbeltje meegenomen en hij had uit de Bijbel zo gezegd, nog eens een keertje zitten vertellen wat ik dan zondagsavonds over gepreekt had. En die was als het ware aan het evangeliseren op zijn manier, op zijn wijze, om toch te zeggen dat ze dat nou niet mocht doen. En daaraan zie je ook, al is het maar heel gebrekkig. Ik heb u verteld van Wim, u kunt het ook nalezen in dit boekje, daar staat het ook overgenomen uit Bewaard Pand. Er zijn ook andere voorbeelden te noemen, waar je ziet dat ze op hun manier ook toch in hun taal de grote daden Gods mogen verkondigen. En ik denk dat dat ook dan maar het antwoord moet zijn op uw vraag. Voor iemand anders over dit onderwerp. Laat ik er dan nog even dit van zeggen. Wanneer we dus nu zien dat ook hier een taak voor de kerk ligt, dan denk ik, als zij nu in een tehuis moeten komen, omdat ouders wegvallen, broers en zusters er niet zijn, dat we ook als taak van de kerk gaan zien dat we onder hen moeten werken. Dat we dan een alternatief moeten hebben op een club bijvoorbeeld. Maar dat is maar een uurtje, anderhalf uur. Maar dat we dan ook mogelijk te huizen moeten stichten en ook voor hen een opvangsmogelijkheid moeten creëren. Waarin ze naar de normen van het woord van God kunnen leven. En die normen worden vandaag allerwegen vertrapt. Dan mag ik nog even, meneer de voorzitter. Dan had ik nog één vraag. Bestaat het gevaar ook niet dat je al te realistisch vertelt bij hele jonge kinderen? Ik heb u het voorbeeld genoemd van het mes van Abraham. En ik kan me herinneren van de kleuterschool te horen dat de juffrouw verteld had over Mozes. En dat de kinderen niet konden slapen omdat ze steeds maar aan die krokodillen moesten denken. Ik denk inderdaad dat je wel voorzichtig moet zijn met je voorbeelden. En ik heb vanmorgen dat voorbeeld van die spijkers aangehaald. En dat kan ook alleen maar omdat je je doopbelofte hebt na te komen. Naar je vermogen onderwijzen. En die vader die kon niet anders dat uitduiden dan op die manier. En een andere spreker heeft onlangs daar nog tegen gewaarschuwd om niet al te realistisch ook te zijn. Dat is terecht, als ik goed begrijp, broeder Valkenburg, dat u ook tegen zulke voorbeelden waarschuwde. Om geen spijkers te gebruiken en eventueel andere voorbeelden. Of weet het niet meer precies. Maar goed, dan zullen we wel even laten rusten. Maar ik denk ook dat je dan moet oppassen om het niet na te doen. Dominee vertelde mij dat hij bezig geweest was om aan gehandicapten het wonder van Kana aan te duiden. En dan via een chemisch procedé een witte vloeistof in een rode vloeistof kon gaan veranderen. U leest dat voorbeeld ook bijvoorbeeld in het boekje van Lise Stilma, Wuiven naar de dominee. En toen merkte een van die gehandicapten op, het is gelukt. En dat vond die dominee dus een prachtig voorbeeld als een eenvoudige uitdrukking van het is volbracht. Toch denk ik dat je dan ook eigenlijk voorzichtig moet zijn. Dat is ook realistisch aan die kinderen iets doorgeven. Maar nogmaals, dat is denk ik niet de kern. U zult er ook in elke vertelling op te letten hebben. De voorbeelden die u gebruikt, maar ook als het inderdaad gaat over het mes bij Abraham, houdt u daar natuurlijk niet over op. Maar het is wel heel centraal in dat gedeelte. Denk ook als we over het kruis spreken, om ook de ernst van de zonde te laten zien, dat we dan niet moeten blijven steken in het eigen lijden, maar vandaar heen moeten gaan naar de oorzaak van het lijden. En ook de zegen op dat lijden. Maar dan zingt dat lied toch ook niet voor niets. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe hem dat kleed dragen, dat riet en die doornenkroon. Dus u begrijpt, ik wil inderdaad met u onderstrepen dat je al te realistisch kunt vertellen. Maar als het functioneel is voor de vertelling, denk ik toch dat je het ook niet mag verzwijgen. Met de ernst van de zonde en ook van het verderf en de hel kunnen we nooit genoeg om de woorden brengen. Maar aan de andere kant mogen we ook zeggen, als we over het rijkdom van de genade spreken, ach, dan blijven we maar zwakke en gebrekkige mensen. Dan zal ook een dominee en een verteller, een juffrouw en een meester op school moeten zeggen, de helft is maar aangezegd. Dat maakt ons ook moedig. Goed, dat waren eigenlijk de vragen die bij mij waren binnengekomen. Ik weet niet of er nog andere vragen zijn. Dan wil ik de microfoon weer teruggeven.
Dominee van der Sluis, hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. En ik zie, er zijn geen nieuwe vragen, dus het blijkt allemaal duidelijk te zijn. En dat is een pluspunt voor u. Hartelijk dank, dominee van der Sluis. Ik heb zelf dus uw onderwerp niet gehoord, maar ik heb wel ervan gehoord. En dat men met genoegen heeft mogen luisteren. Wij mogen u danken voor uw bereidwilligheid. En wij hebben ook gemeend om een tastbaar bewijs te geven. U hebt reiskosten en ook de moeite voor alles. Ik weet niet wat erin zit, hoeveel. Ik hoop niet dat het tegenvalt. Doon van der Sluis, alstublieft en hartelijk dank. En de Heere zegen u en in de gemeente waar u geplaatst bent en overal waar u mag zijn. Dan heb ik nog even een mededeling. Ik weet niet of iedereen de presentielijst getekend heeft. Ik keek zo rond en ik dacht dat ik personen ontdekte, ik kan mij vergissen, die nog niet hebben getekend. Als dat zo is, wil men dat alsnog doen in de pauze. En dan gaan we nu een korte theepauze houden. En meneer en mevrouw Marcus van de Hervormde Bond, die hebben verzocht om hen te excuseren dat ze na de theepauze weer vertrekken. Want ze hebben nog andere verplichtingen. En wij wensen hen ook van harte God zegen en danken u voor uw aanwezigheid hier. Wij houden een korte theepauze. Willen de collectanten nog weer naar hier komen, want ze hebben wat overgeslagen. En dan geven we nu het woord aan mevrouw Den Butter, die voor ons een vertelling hoopt te houden. Mevrouw Den Butter, u heeft het woord.
Het zal me moeilijk vallen in uw 8 tot 12-jarigen te zien, maar laten we allemaal ons best doen. Naast zijn opstanding uit de doden is de Heer Jezus alleen nog, heeft de Heer Jezus zich alleen nog laten zien aan degenen die hem lief hebben. Aan zijn discipelen en discipelinnen. We noemen dat verschijningen. Soms is hij verschenen aan één, soms aan twee, maar ook wel aan meer. En weet je, vooral aan de 11 discipelen, die ook zijn apostelen zullen worden, is de Heer Jezus vaker verschenen. Hij had hun nog veel te vertellen. Want jullie weten wel, zij zouden overal gaan prediken dat de Heer Jezus op aarde gekomen is. Wat hij daar gedaan heeft, hoe hij heeft geleden, gestorven is en ook weer opgewekt is. Ze hadden er niet alles van begrepen en daarom moest de Heer Jezus steeds weer nieuwe dingen zeggen. Dat heeft hij ook na zijn opstanding nog gedaan. Dat werk zou erg moeilijk zijn. Jullie weten wel waarom. Hoe goed de discipelen het ook zouden vertellen, zij konden niet in het hart werken van de mensen. Dat kan niemand. Als jullie papa of mama vertelt dat je de Heere moet zoeken, dan willen ze graag dat je dat doet. Tenminste, als ze dat zelf werkelijk menen. Maar ze kunnen niet maken dat je dat doet. En zo is het ook met grote mensen. Met dominees. Ook met de discipelen. Wat ze ook zouden zeggen. Als de Heere door zijn Heilige Geest niet zelf in de harten van de mensen zou werken. Dan zouden de mensen erom lachen. Of onverschillig zijn. Of zelfs boos worden. En jullie weten wel, God heeft ook een grote vijand. De duivel. En daar luisteren wij veel meer naar dan naar de Heer. Adam en Eva hebben naar de duivel geluisterd. En na die tijd doen al hun kinderen dat. En alleen de Heer kan geven dat mensen gaan luisteren naar zijn woord. Maar daarom zegt de Heer Jezus ook, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat betekent totdat de wereld ophoudt te bestaan. Maar hoe kan iemand dat nu zeggen? Wie kan er nu met een heleboel mensen tegelijk zijn en op allerlei plaatsen? En dan nog wel altijd door. Dat weten jullie wel, dat kan alleen de Heer Jezus zeggen. Want hij is niet alleen een mens. Maar hij is ook God. En daarom, waar er ook maar iemand is die de Heer werkelijk lief heeft, of dat helemaal in Rusland is, diep in een donkere gevangenis, of iemand die hard moet werken in de koude sneeuw, of gewoon hier in het land, een kind op school, of iemand die in de keuken werkt, of op het land, of in de studeerkamer, waar er maar iemand is die een nieuw hart heeft, waar nu de Heere in leeft, daar is de Heere bij. Altijd. Het is nu 40 dagen na de opstanding. En weer zien we de Heer Jezus wandelen met die 11 discipelen. Hebben ze allang met elkaar gesproken? Zijn ze allang bij elkaar? Dat weten we niet, want dat zegt de Bijbel niet. Maar wel weten we dat ze nu op weg zijn naar de Olijfberg. Daar zijn ze wel vaker geweest. Ook in die tijd voor het lijden van de Heer Jezus. En als de discipelen daaraan terugdenken, dan moeten ze er ook aan denken dat er toen 12 discipelen waren. Maar Judas is er niet meer en die zal ook nooit meer bij hen zijn. Als ze daaraan denken, dan want zij zijn niet beter dan Judas. Zij zijn ook boos, geërgerd en bang van de Heer Jezus weggelopen toen hij gevangen genomen werd. Ze hadden wel voor hem willen vechten, maar toen dat niet mocht, toen dachten ze, dan lopen we ontzettend gauw weg. En één van hen heeft de Heer Jezus zelfs verloochend. Met lelijke woorden en een eed heeft hij gezegd, Ik ken die man niet eens. Maar de Heer Jezus zelf is bij zijn discipelen teruggekomen. Hij heeft hun alle zonden vergeven. Hij heeft hen toch nog lief. En hij zal hen altijd lief hebben. En daarom houden de discipelen zo vreselijk veel van de Heer Jezus. Ze zouden wel willen dat hij altijd bij hen was. Als ze op de Olijfberg gekomen zijn, dan zegt de Heer Jezus tegen hen: nu moeten jullie in Jeruzalem blijven. Jullie weten wel, het is jullie beloofd dat de Heilige Geest zal komen. Jullie hoeven niet lang te wachten, dan zal hij komen. Horen de discipelen wel echt wat de Heer zegt? Ze horen wel het woord Jeruzalem. Ah, dat is de hoofdstad. Zal daar nu de Heer Jezus eindelijk teruggaan? Zich ook aan de anderen laten zien en zeggen: jullie hebben mij wel laten kruisigen, maar ik ben weer opgestaan. Nu moet je toch wel geloven dat je naar mij moet luisteren, dat ik de beloofde Messias ben. En nu zullen we dan de vijanden verjagen en ik zal koning worden. En de discipelen zeggen tegen de Heer Jezus: gaat u dan nu in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer oprichten? Altijd hetzelfde. De Heer Jezus heeft toch tegen ze gezegd: het koninkrijk is binnen in jullie. Ik heb jullie hart vernieuwd. Nu heeft het de Heere God lief. En nu is dat koninkrijk in jullie begonnen. En tegen Pilatus heeft hij gezegd, en vast ook wel tegen de discipelen: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar jullie weten wel, de discipelen hebben vanaf dat ze zo heel klein waren altijd gehoord van een Messias die komen zou en dan de vijand wegjagen en zorgen dat Israël weer vrij was. Maar ze hebben toch onderwijs van de Heere genoeg gehad? Zijn die discipelen wel echt kinderen van God? Ja, dat zijn ze zeker. Maar niet omdat ze zelf zo goed en zo wijs zijn, maar omdat de Heere ze dat gemaakt heeft. En als jullie nu eens mensen kennen waarvan je weet dat zijn kinderen van God, dan moet je maar niet zo erg naar hun fouten kijken en daarover praten of denken. Want het gaat helemaal niet om die mensen. Het gaat om de God van die mensen. En die hebben jullie ook nodig. Dat is het enige wat je werkelijk gelukkig kan maken. Wat je hart zo kan vullen dat je niet na een poosje denkt: nou ja, ik heb dit nou wel, maar ik ben er alweer helemaal aan gewend. Als je God hebt, dan heb je alles. De Heer Jezus wordt weer niet boos of ongeduldig. Hij zegt tegen de discipelen: het is helemaal niet nodig dat jullie precies weten wat er gebeurt en wanneer het gebeurt. Wacht nu maar op de Heilige Geest. Dan zul je kracht hebben om dat grote werk te doen. En dan zul je ook meewerken aan de komst van mijn koninkrijk. En dan, als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij zijn discipelen zegenen. Daar zomaar boven op die berg heft hij zijn handen op en zegent zijn discipelen. En terwijl hij de woorden van de zegen uitspreekt, laten zijn voeten los van de aarde en begint hij omhoog te stijgen. De discipelen kijken verwonderd toe. Ze zijn al heel wat dingen gewend. De Heer Jezus kon zomaar ineens in hun midden staan, terwijl de deur nog gesloten was. En ook wel eens, als de Heer Jezus bij hen was, dat hij zo ineens weer weg was. Maar wat er nu gebeurt, dat weten ze niet. Waarom gaat de Heere nu omhoog? Ze kijken hem verwonderd na. Maar als ze een poosje staan te kijken, dan komt daar een wolk aan. Die schuift onder de Heer Jezus en gaat zo met de Heer Jezus naar boven. Dan kunnen de discipelen hem niet meer zien. En de discipelen, hun ogen zouden ook niet kunnen verdragen wat daar gebeurt boven die wolk. Daar wordt de Heer Jezus verheerlijkt. Zijn lichaam, zijn klederen, alles wordt blinkend en schitterend, zodat hij in de hemel past, want daar gaat hij nu naartoe. En heel veel engelen komen om de Heer Jezus op te halen naar de hemel. En iedereen in de hemel is blij. De engelen, de mensen die daar al zijn, maar ook God de Vader is blij. En hij zegt tegen de Heer Jezus, mijn zoon, jij krijgt hier de ereplaats. Je mag zitten aan mijn rechterhand. Je bent de grootste koning boven alle koningen. Je bent ook de grootste priester, hoge priester. Want al die priesters die er geweest zijn, die de offers gebracht hebben, die konden alleen maar dieren offeren. En dierenbloed kan geen zonde wegnemen. Trouwens, ze moesten ook allemaal voor zichzelf offeren, want ze waren zelf zondig. Maar dat offer van de Heer Jezus, dat heeft zo'n grote waarde, dat het genoeg is om miljoenen en miljoenen mensen te wassen en rein te maken, zodat ze ook passen in die prachtige hemel. En ook de Heer Jezus is blij. Hij heeft met blijdschap zijn werk op de aarde gedaan. Maar nu hoeft hij niet meer op die zondige wereld te zijn. Hij mag nu bij zijn Vader zijn. Hij is thuisgekomen. Maar zal hij in zijn blijdschap nu de discipelen niet vergeten? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft die discipelen al lief gehad lang voordat ze geboren waren. En hij heeft hen nog lief. Hij zegt tegen een paar engelen, gaan jullie eens gauw naar mijn discipelen toe. En zeg eens tegen ze, dat ze daar niet moeten blijven staan wachten. En die engelen doen dat direct. De engelen zijn blij als ze iets voor de Heere mogen doen. En op die olijfberg staan de discipelen nog steeds. Ze zien eigenlijk niets meer, maar ze hopen dat de Heer Jezus zo meteen weer terug zal komen. Dan horen ze ineens een stem. Zeg, Galileese mannen. Dan kijken ze opzij. Wie kent hen hier en wie is er ineens op de berg gekomen? Dan zegt een van de engelen. Waarom blijven jullie daar allemaal naar de hemel staan staren? Dezezelfde Heer Jezus zal weer terugkomen. Maar nu nog niet. Dan gaan die engelen weg. En de discipelen begrijpen dat ze niet meer hier moeten blijven. O, is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Dat is ook zo. Hij heeft het wel gezegd. Maar ze hebben niet altijd even goed geluisterd. Dan gaan ze de berg af. Met z'n elfen. Zonder de Heer Jezus. Wat is dat eenzaam. Ze waren toch altijd zo blij als hij erbij was. Toch staat er in de Bijbel dat ze verheugd zijn, dat ze blij zijn. Hoe kan dat? Omdat ze terugdenken aan de dingen die de Heer gezegd heeft en ze zeggen tegen elkaar. Weet je nog wel dat hij gezegd heeft, het is goed voor jullie als ik wegga, want dan kan de Heilige Geest komen. En als de Heilige Geest gekomen is, dan begrijpen wij veel beter alles wat de Heere ons gezegd heeft. En hij heeft ook gezegd, ik ga in de hemel een plaats voor jullie klaarmaken. En als je plaats klaar is, dan kom ik jullie halen. Dan mag je bij mij komen. De discipelen weten niet of dat nog lang zal duren. Maar ze zijn van plan om het werk te gaan doen dat de Heere hun gezegd heeft. Voor Jacobus zal het niet lang meer zijn. Hij zal al gauw gevangen genomen en gedood worden door de vijanden. En dan denken die vijanden, fijn, dat is er vast één weg. En de mensen van de kerk zeggen, wat jammer. Al die tijd heeft hij onderwijs van de Heer Jezus gehad. Hij had nog zoveel goed kunnen doen en nu is hij dood. Maar weet je wat de Heere zegt? Het werk van Jacobus is af. En zijn plaats in de hemel is klaar. Dan mag hij nu komen. Zo, in Jeruzalem hebben de discipelen gewacht, daarna hebben ze gewerkt. Maar ze zijn allemaal, langzamerhand, de een wat eerder, de ander wat later, bij de Heer Jezus in de hemel gekomen. Toch hebben ze één ding niet meegemaakt. Die engel heeft gezegd, de Heer Jezus zal terugkomen. Heeft hij dat maar gezegd om hen te troosten? Nee, natuurlijk niet. Hij kwam toch met een boodschap van de Heere. De Heere spreekt altijd de waarheid. Maar jullie weten ook wel dat de Heere wel eens vaker iets gezegd heeft waarop lang gewacht moest worden. En zo is het ook hiermee. Eenmaal komt de Heer Jezus terug. Misschien al heel gauw. Misschien in onze tijd. Misschien in jullie tijd. Dan zal hij komen, niet maar als een gewoon mens, maar met veel heerlijkheid en macht en met duizenden engelen om hem heen. Dan zal er niemand meer zijn die met hem spot. Dan zal er niemand meer zijn die hem durft te bespuwen of die durft te zeggen, kruist hem. Iedereen zal hem dan zien. Adam en Eva, Kain, Abel, al die mensen die geleefd hebben. Zoveel dat wij het ons helemaal niet voor kunnen stellen hoeveel mensen dat zullen zijn. En weten jullie, die mensen zullen in twee groepen verdeeld worden. Hoe? In rijken en armen? Nee. In mensen met een donkere huidskleur en mensen met een lichte kleur? Dat ook niet. In mensen die goed kunnen leren en mensen die het niet zo goed kunnen? Nee. Wacht. In mensen die altijd heel trouw naar de kerk gaan en naar de catechisatie en naar de vereniging en naar de zondagsschool. En aan de andere kant die mensen die gewoon zondags naar het voetbalveld en naar het speeltuin gaan. Nee, zo ook niet. Zo zouden wij misschien de mensen nog verdelen, want wij zien alleen maar de buitenkant. Maar de Heere kent de harten van alle mensen en alle kinderen. Aan de ene kant zullen de mensen staan die de Heere hebben leren kennen. Die hem werkelijk lief hebben. Die hem hier gezocht hebben. Aan de andere kant de mensen die hem niet kennen. Weten jullie wie daar het ongelukkigst zullen zijn in die groep? Die mensen die hebben geweten dat ze hier de Heere moesten zoeken. Maar die dachten dat ze daar geen tijd voor hadden. Of die andere dingen veel leuker vonden. Dan is er geen tijd meer. Dan kunnen ze niet meer zeggen, Heere, mogen wij u nu nog zoeken? Dan horen ze niet bij de Heere. Dan kunnen ze ook nooit gelukkig worden. Dan is de Heere boos op hen. Dan krijgen ze wat ze zelf met hun zonden verdiend hebben. En die mensen aan de andere kant, krijgen die wat ze verdiend hebben omdat ze zo gezocht hebben? Die mensen krijgen wat de Heer Jezus voor hen verdiend heeft. En in die dag zal iedereen geloven wat de Heer Jezus gezegd heeft. Eén ding is nodig. Dat horen jullie ook heel vaak. Het is nodig dat wij de Heer kennen. Dat onze zonden weggewassen zijn in zijn bloed. Alleen zo kunnen wij bij God terugkomen. Alleen zo zijn wij schoon en rein genoeg. Dat we bij God en in die prachtige hemel kunnen komen. En daarom, als je nu toch in die dag zult geloven dat er maar één ding nodig is. Dan moet je het nu maar vast geloven. En als je dan thuis komt, dan moet je maar zeggen, Heere, nu heb ik gehoord dat u in de hemel bent. Daar bidt u voor uw volk. En dan maakt u een plaats klaar voor uw volk. Heere, wilt u dat ook voor mij doen? Wilt u ook mijn zonden afwassen? En mag ik dan eenmaal voor altijd bij u wonen? Zo'n gebed wil de Heere horen. En als hij dat verhoort en je mag werkelijk van hem zijn, dan ben je voor eeuwig gelukkig.
Wij danken mevrouw Den Butter voor haar goede vertelling. Wij gaan... Oh ja, eerst nog een mededeling. Meneer Natzeil van de gereformeerde gemeente, het bondsbestuur, die is vanmiddag ook in ons midden. Vanmorgen was hij verhinderd en wij willen u ook alsnog hartelijk welkom heten. We vinden het fijn dat u ook namens uw gemeenten vertegenwoordigd bent. Is de opbrengst van de collecte al bekend?
Ja hoor.
De collecte heeft opgebracht 522 gulden 35 en er was één gift bij van 100 gulden. Dus 522 gulden 35, allemaal heel hartelijk dank daarvoor. En dan gaan we nu sluiten en dan willen we nog met elkaar zingen. En dat is dan in aansluiting op de vertelling van mevrouw Den Butter. Psalm 24, vers 2 en 5. Psalm 24, vers 2 en 5.